Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en in persoonlijk gebed deze dienst aan de Heer opdragen. En de Heere zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken. Dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron waarvan het water niet teleurstelt. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Laten we ook het tweede en het derde couplet van dit lied 108 staande zingen. Zullen we samen deze dienst aan de Heere opdragen. Vader in de hemel, wat is het een geweldig mooi moment om als kinderen van God, als christenen, ook vanmorgen uit diverse kerken hier uit de regio en ook ver weg, hier bij elkaar te mogen zijn en we ons mogen laten leiden door die ene geest, de geest van God. Heer, en we willen u vragen, wilt u ons vanmorgen ook een heel goed uur met elkaar geven? We danken u, Heer, voor het combo dat bereid is om hier vanmorgen met ons de liederen te begeleiden, te zingen. Heer, hartelijk dank voor de muzikaliteit en voor hun inzet. En wil u bidden, Heer, wilt u ons een hele fijne dienst met hen samengeven? Heer, zo mogen we voor elkaar bidden als gemeente, met elkaar meeleven als het gezin van God, als broeders en zusters. En niet alleen als gezin, maar we mogen ook bidden voor vele broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Geef hen de kracht om vol te houden. En we mogen bidden, Heer, voor uw volk Israël. Heer, we danken u voor de vrede van Jeruzalem en daar willen we ook voor bidden. Zo willen we u vragen, Heer, wilt u ons vanmorgen uw rijke zegen schenken en ons zegenen vanuit uw woord en door uw geest. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met u lezen Genesis 35 vers 1 tot en met 15. En God zeide tot Jacob, maak u reisvaardig. Trek naar Bethel en blijf daar. En richt er een altaar op voor de God die u verschenen is toen gij vluchtte voor uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn. Reinigt u, verwisselt uw klederen. Laten we ons dan gereed maken en naar Bethel trekken. En ik zal daar een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft ten dagen van mijn benauwdheid. En die mij met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren en de ringen die in hun oren waren. En Jacob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is. Daarna braken zij op en de schrik voor God viel op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Toen Jacob aangekomen was te Luz in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was, bouwde hij daar een altaar. En hij noemde die plaats El Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had, toen hij voor zijn broeder vluchtte. Toen Deborah, de voedster van Rebekka, gestorven was, werd zij begraven beneden Bethel, onder de eik die men noemt de eik van Geween. En God verscheen wederom aan Jacob bij zijn komst uit Padam Aram en zegende hem. En God zeide tot hem, gij heet Jacob, gij zult niet meer Jacob heten, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde hem ook Israël. En God zeide tot hem, ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar, word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan. En koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land, dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik u geven. En uw nageslacht zal ik dit land geven. En God voer op van hem ter plaatse waar hij met hem gesproken had. En Jacob zette een opgerichte steen ter plaatse waar hij met hem gesproken had. Een stenen zuil. En hij stortte een plengoffer erover uit en goot er olie op. En Jacob noemde de plaats waar God met hem gesproken had, Bethel. Tot zover deze woorden. Mogen de Heer zijn woord zegenen. Het jaarthema waar we in september mee begonnen zijn, is geloof werkt. Geloof is niet iets statisch, maar geloof doet wat in je leven. Geloof verandert je leven. Geloof leidt je leven ook. Je mag ons laten leiden door God in ons leven. En op allerlei manieren hebben we daar de laatste tijd over na mogen denken. En natuurlijk ook onszelf afgevraagd, wat doet het geloof nu daadwerkelijk in ons persoonlijk leven? De laatste keren hebben we met elkaar nagedacht over dat wat het geloof in de persoon Jacob gedaan heeft. We hebben gezien, Jacob was een man die altijd uit was op voordeel voor zichzelf. Op een linke, slinke manier wist hij altijd wel het voordeel om te buigen naar hem toe, ten koste van anderen soms. Jacob die anderen bedroog, maar ook zelf bedrogen werd. Verschillende keren. Hij zegt zelfs dat hij door Laban 10 keer bedrogen is. Ja, als je wind zaait, zul je storm oogsten, zeggen we wel eens. Het wordt meer. En dat zien we van Jacob, dat hij altijd uit was op eigen voordeel. Dat leidde er uiteindelijk toe dat hij zijn vaderlijk huis moest ontvluchten. Met een boze broer achter zich, een verdrietige moeder, een bedrogen vader. En zo kwam hij bij zijn oom Laban, waar hij zijn vrouw kreeg. Ook bedrogen werd daarin. Eerst Lea kreeg en daarna Rachel met hun voedsters erbij of slavinnen. En zo groeide Jacob uit tot een volk. Uiteindelijk lezen we zelfs dat hij als een volk van 70 man naar Egypte ging. Er is heel wat gebeurd in het leven van Jacob, waarin Jacob moest leren om zich te laten leiden door God. En dat was voor Jacob heel erg moeilijk. Hij dacht alle problemen zelf op te moeten lossen en liep God daarmee heel vaak voor de voeten, totdat hij op een gegeven moment met God worstelde. We hebben het daar zondagavond over gehad, dat zijn kracht gebroken werd. Hij werd geslagen op zijn heup. Hij ging verder mank. Hij was niet meer de krachtige Jacob. Wat erg dat dat op een gegeven moment moet gebeuren. Dat je door God zelfs zwak gemaakt moet worden om te leren om op hem te vertrouwen. En nog lijkt het erop of Jacob het nog steeds niet geleerd heeft. God heeft gezegd, joh, je krijgt een andere naam. Maar hij gedroeg zich niet naar die naam. Die naam was Israël. God strijdt. Maar hij dacht nog steeds zelf te moeten strijden. Zelfs nadat hij door de Jabok het land inging. Toen kwam hij weer terug in het beloofde land. En hij had met God een afspraak gemaakt. Hij had tegen God gezegd, Heere God, als u mij bewaart onderweg, Als u mij kleren geeft die ik kan dragen. Als u mij eten geeft om te eten. En als ik bij u veilig ben, dan mag u mijn God zijn. Dan hebben we een deeltje gesloten. Zo zei Jacob dat tegen de Heere God. Nou, hij kwam terug. Hij kwam na 20 jaar terug in het land dat God aan hem beloofd had, het land Israël. Hij stak de Jabok over waar hij met God gestreden had. Hij stak de Jordaan over, daar ook in de buurt. En de eerste plaats waar hij komt is tegenwoordig het Ralama. De Palestijnse stad, Ramallah, de Palestijnse stad, dat was Sichem. En daar komt hij. Hij denkt, nou goed, ik ben in het land en dat is het dan. Hij zal niet gelijk denken van, ik ga dat land eens verkennen, ik ga dat land eens bekijken. Nee, de eerste stad waar hij komt, Sichem, daar strijkt hij neer. En wat doet hij dan? In tegenstelling tot wat Abraham altijd deed en Isaac die daar hun tenten op neerzetten. En we lezen dat Jacob ook steeds in tenten gewoond heeft. Maar ja, bij Laban was het toch een beetje anders. Dus wat zien we? U kunt het allemaal lezen in Genesis 34 en 33. Dan lezen we dat Jacob daar voor zichzelf, ja je zal het bijna niet geloven, voor zichzelf een heus eigen huis bouwt. Hij bouwt daar een huis. Hij denkt, nou hier blijf ik. En hij bouwt ook nog stallen voor die geweldige veestapels die hij heeft. Kamelen, ezels, koeien, geiten, schapen, van alles. Er staat ook in de Bijbel dat deze man ontzettend rijk werd. Een groot grondbezitter zou je kunnen zeggen. Alleen, hij had geen eigen grond, maar een hele grote veestapel. En een grote slavenstoet. Hij was ontzettend rijk geworden. En hij ging daar wonen. Hij bouwde dus een huis. Ja, oké. Okay. Hij kocht ook nog een stukje land. Voor 100 geldstukken. En daar zette hij toch nog maar zijn tent neer. Maar ja, waar moest hij nou wonen? In die tent of in dat huis? Nou, hij woonde in dat huis, maar die tent had hij daar toch ook nog maar even neergezet op dat stukje land, wat hij dan toch ook nog voor zichzelf gekocht had. Hoewel God gezegd heeft, joh, je hoeft dat land helemaal niet te kopen. Ik geef dat land aan je. Daar zie je ook weer een beetje die Jacob, die handelaar, die denkt van, ik zal het wel zelf in mijn eigen handen nemen. Hij komt daar in Sichem, bouwt daar een huis, zichzelf een huis, bouwt daar zijn stallen, kocht een stuk land. Oh ja, op laatst staat er, hij bouwde ook nog een altaar. Dat komt er ook nog even bij. Dus eerst een huis, dan de stallen, dan een stuk grond kopen en nou ja, laat ik dan ook nog maar even een altaartje bouwen. Moet het toch ook nog een beetje godsdienstig zijn, hè? Een beetje God eren. En dat doet hij dan ook. Hij geeft dat altaar ook een naam. Hij geeft het altaar de naam de God van Israël. Zomaar een anonieme naam. De God van Israël is God. Ja, maar welke God is dat dan? Ach ja, er zijn zoveel goden. Laten we die God nou maar niet een naam geven. Hoewel Jacob wel tegen de Heere God gezegd had, u weet die droom hè, bij Bethel, waar hij die steen neerlegt, waar hij zijn hoofd op gelegd had om te slapen. Toen zei hij, als ik terugkom, dan is de Heere, Yahweh, is mijn God. Maar hij heeft het toch maar een beetje algemeen gehouden. God is de God van Israël. En hoe die God dan ook heet, is mijn pakje niet. Zo komt Jacob daar in Sichem. En weet je, als je ze op zo'n manier met God omgaat, dan kun je ook geen zegen verwachten. Dan kun je ook niet verwachten dat God jou zegent in de dingen die je doet. En wat lezen we dan? Dan lezen we daar de geschiedenis van Dina. Heel hoofdstuk 34 gaat over een meisje. Dina. Een dochter van Lea. Daar staat niet in, dat denken we heel vaak, dat Dina het enige meisje was wat er in huis was. Maar dat staat nergens in de Bijbel dat Dina de enige dochter was van Jacob. Jacob had twee vrouwen. En naast die twee vrouwen waren nog eens twee slavinnen die ook als vrouw dienden in bepaalde situaties. Ja, hoe dat was, dat zo was dat nou eenmaal. En dat gezin van Jacob, dat breidde zich uit. En u zult misschien denken, ja, dat ene meisje Dina tussen die 11 jongens, want er waren er toen nog 11, Benjamin moest nog geboren worden, die zal er ook een beetje uitgekeken zijn op al die jongens. En die zal ook wel eens een keertje vriendinnen hebben willen hebben. En dan lezen we dat Dina in hoofdstuk 34 vers 1, die ging stappen. Ja, ze woonde in Sichem en Dina zag, ik wil wel eens even buiten ons eigen gezinnetje kijken. En die kwam daar in de stad van Hemor. En zijn zoon heette Sichem, dezelfde naam als die stad. Ja, en daar kwam Dina toch in een heel ander milieu terecht. Die God niet kende, de God van Jacob niet kende. En dat was een hele knappe jonge man van de vorst van deze stad. En die heette dus Sichem. En die werd straalverliefd op Dina. En die nodigde haar uit om naar huis te komen. En ze gingen met elkaar in bed. En Dina werd zwanger. Ja, poeh. Dat is een probleempje, hè? Van Jacob lezen we dat Jacob, toen Jacob het hoorde, staat er en Jacob zweeg. Niks zeggen. Niks doen. Het is altijd die Jacob, hè? Als hij ooit op had moeten treden, was het dan. Maar hij deed het niet. Hij liet zijn zonen de boel opknappen. Simeon en Levi. Ze gingen onderhandelen met deze stad. Zeiden, ja, het zou heel mooi zijn. Jullie dochters komen naar ons toe en onze dochters, zeiden ze, dus dat betekent dat er nog meer dan Dina alleen waren, die kunnen dan met jullie toe gaan, kruisbeschuiving. En weet je, dan worden we één volk. Dat staat hier letterlijk, dan worden we met elkaar één volk. Als dat gebeurd zou zijn, broeders en zusters, dan zou dit het einde betekenen voor Israël. Het einde van Gods heilsplan. Want God had een volk, een speciaal volk, afgezonderd van alle andere volkeren, om zijn heilsplan te voltooien. Want uit dat volk zou eens de Messias geboren worden, de Heer Jezus, uit het volk van God. En de Messias uit het volk van Israël zal eens als koning over deze wereld gaan heersen. Ziet u wat hier gebeurt? Dat volk van Israël, dat volkje van Jacob. En weet u, ja, dan zegt u misschien, ja, maar hoe is het dan tot stand gekomen dat die 11 jongens, hoe kwamen die 11 jongens dan aan hun vrouw? Hoe zijn ze überhaupt dan uitgegroeid als een volk? Dan moeten ze toch vrouwen overal vandaan halen? Nee. Ik heb u net verteld dat er in dat gezin heel veel dochters geboren werden. Ja, maar je gaat toch niet als een broer met je dochter, met je zus trouwen? Nee, dat hoefde ook niet. Weet u dat Abraham met zijn halfzusje getrouwd is? Ja. Met zijn halfzusje. En er liepen in dat gezin van Jacob genoeg halfzusjes rond, hoor. Echt wel. Ze hoefden hun vrouwen niet buiten hun volkje te zoeken. God had de opdracht gegeven om als volk Israël afgezonderd te zijn. Afgezonderd van, en met name die volkeren die daar woonden in het land Israël. Die zo goddeloos leefden. Zo anders leefden. En hier zie je het grote gevaar waar Jacob in terecht kwam. Israël zou ophouden te bestaan, het zou één volk worden met al die zondige volkeren die daar in het land Israël woonden. Er staat in de Bijbel dat al deze dingen die met Israël gebeurd zijn, ons tot voorbeeld geweest zijn. Dat wij ook ons voorbeeld... Wij zijn ook een volk van God in deze wereld. Er staat in de Petrusbrief dat wij uit de duisternis getrokken zijn... om zijn volk te zijn hier in deze wereld. En wat we vandaag zien... dat is dat de kerk zich vermengt met de wereld om ons heen. Vroeger, toen de kerk net ontstaan was, was het de kerk in de wereld... En de mensen in de wereld keken op tegen de kerk. Ze wisten wat christenen waren. En vandaag is het de wereld in de kerk. En we verliezen onze identiteit, onze daadkracht als kerk, als gemeente van Jezus Christus. Simeon en Levi, uiteindelijk, broeders en zusters, mondt het daarop uit... dat Simeon en Levi de hele boel zitten te bedriegen in die stad. Ze zeggen, goed, dat is prima, je mag met onze zuster trouwen... maar dan moeten alle mannen hier in deze stad besneden worden. En dan mag het. Maar ze hadden lang een voorbedacht plan... want toen al die mannen besneden waren op de derde dag... leden ze heftig pijn, konden ze zich niet verdedigen... en zijn Simeon en Levi met hun zwaarden daar naartoe gegaan en hebben... hele stad, alle mannen in de stad hebben ze vermoord. Vreselijk, hè? Het lijkt erop als je je eigen plannen trekt... en je niet laat leiden door God... dan val je van het ene probleem in het andere probleem. En dan denk je soms wel, waar komen toch al die toestanden vandaan? Je moet je laten leiden... Je moet je laten leiden door zijn woord en door God zelf. En dat vond Jacob zo moeilijk. Hij wilde zijn eigen leven bepalen. Hij wilde zelf weten wat hij deed. Nou, u kunt zich wel voorstellen wat er dan gebeurt. Die hele stad, al die mannen worden uitgeroeid door die twee jongens. Maar het was niet de enige stad, er waren heel veel steden van datzelfde volk. En die hoorden dat. En die dachten, wacht even. En dat wist Jacob. En Jacob zei, wat jullie nu gedaan hebben, we worden nou bedreigd door al die volkeren hier die hier wonen. En wij zijn maar met een paar man. Hoe hebben jullie het in je hoofd kunnen halen om deze vreselijke daad te verrichten daar in de stad? Ja, Jacob, daar zit je weer met de gebakken peren. En dan komt God. Hij zegt, Jacob, maak je reisvaardig. Ja, reisvaardig. Ik heb net hier dat huis gebouwd. We hebben net een housewarming party gehouden. We voelen ons er net zo thuis. De stallen die zijn helemaal vol met, maak je reisvaardig. Ja, Jacob, je had ook in tenten moeten wonen. Want het land wat ik je wil geven, dat geef ik aan je nageslacht, nog niet aan jij, jou. Jij leeft hier als vreemdeling hier op deze wereld. Dit is nog niet, this world is not my home. We passeren in deze wereld. Jacob, maak je reisvaardig. Zo, dat is heel wat. Hij kon zijn tentje wel oprollen, maar zijn huis niet afbreken. Het was geen mobiel huis. Maak je reisvaardig. En weet je, Jacob, ga naar de plaats waar ik jou het eerst ontmoet heb. Ga terug naar Bethel. Daar mag je mij ontmoeten. En als je daar komt, in Bethel, richt daar dan voor mij een altaar op. Ga daar niet een huis voor jezelf bouwen, maar richt er een altaar op. Ik wil daar met je spreken. En dat stukje wat we gelezen hebben, dan komt Jacob daar en dan lezen we 3 keer op de plaats waar God tot mij gesproken heeft. En God sprak tot hem. Even een vraagje aan u. Zijn er nog wel eens van die momenten dat je ervaart dat God tot je spreekt? Dat je open staat voor het woord van God. Dat God de mogelijkheid krijgt om tot je te spreken. Jacob wist, God vraagt van mij om weg te gaan naar de plaats waar hij was. Bethel, het huis van God. Ontmoeting met God. Jacob zei tegen zijn gezin, mensen, we gaan naar Bethel en we gaan God ontmoeten. De Heere God die ik ontmoet heb toen ik wegvluchtte. Maak je klaar. Er zijn de drie dingen die gebeuren. Zoals je nu bent, kun je God niet ontmoeten. Want God is heilig. God is rechtvaardig. God kan geen onrechtvaardigheid zien. God kan geen zonde zien. Ik weet niet of u vanmorgen voordat u naar de kerk ging even een keertje in de spiegel gekeken hebt. Zal vast wel een keer. Dat je ging naar het huis van God. Kan ik zo gaan? Zit mijn dasje goed? Of heb ik geen dasje om? Maar zit mijn haar een beetje goed? Kan ik zo gaan? Jacob die wist, zoals we nu zijn, kunnen we God niet ontmoeten. Hij zei eerst tegen zijn volk, tegen de vrouwen, de kinderen, in de eerste plaats, doe alle vreemde goden weg. Dat hou je toch niet voor mogelijk, hè? Dat Jacob in zijn gezin zelf nog allerlei vreemde goden bij zich had. We weten dat Rachel een god van haar vader meegenomen had, een soort huisgod. Vandaar dat Jacob het steeds heeft over, ja oké, een god, de god. Hij had niet die relatie met God. Naast God mochten er net zo goed ook andere goden zijn in zijn gezin en in zijn leven. En een god, het woordje God betekent eigenlijk eerste, belangrijkste. Even een vraagje. Zijn er ook goden, afgoden in ons leven? Die belangrijker zijn dan God? Die je voor geen goud wil missen, want ja, zonder dat ben je helemaal niets meer. Geef mij. Is God echt de belangrijkste in je leven? Die goden moesten ze wegdoen. Het waren er heel wat. Jacob die heeft er zelfs een groot gat gegraven onder de terebint. En die terebint was waarschijnlijk dezelfde terebint als waar Abraham aankwam honderden jaren terug van Moreh. En daar onder die terebint heeft hij al die afgoden, al die goden en die ringen, die amuletten die ze hadden, ze droegen, heeft hij allemaal erin gegooid. Weet u dat dit dezelfde plek was? Dat was die plek die Jacob voor 100 geldstukken gekocht heeft. Zo'n 1500 jaar later kwam Jezus bij een bron, ook bij Sichem. En toen was er een vrouw daar, een Samaritaanse vrouw, en Jezus vroeg aan die vrouw, heb je voor mij te drinken? En toen bleek dat dat op de plaats was, dat zij deze vrouw zelf, hier daar bij die bron, die Jacob, dat stuk land, voor 100 geldstukken, zilverstukken staat er dan gekocht heeft. Dat speelde zich op dezelfde plek af, waar de Samaritaanse vrouw met Jezus dat gesprek had. En waar de Samaritaanse vrouw moest beseffen dat al haar daden, haar mannen die ze gehad heeft, ze moest al haar daden daar achterlaten. Daar als het ware begraven. En voor deze vrouw betekende deze plek voor haar een volkomen nieuw leven. Ze heeft Jezus persoonlijk leren kennen. Daar op die plek waar Jacob al dat spul begraven heeft. Hij zei, doe weg die vreemde goden. Hij zei, reinig je. Laat je reinigen door het kostbare bloed van de Jezus, waardoor al onze zonden weggenomen zijn. Sta in die reiniging. Vraag om vergeving. Om reiniging. Want je gaat God ontmoeten. Maak je reis vaardig. En het derde wat daar staat, dat is, verwissel je kleren. Nou, we weten dat de verloren zoon met gehavende kleding aankwam. En wat kreeg hij? De vader zei, doe hem zijn klederen uit en geef hem het beste kleed wat er is. Of Adam en Eva die zich kleden met vijgenblaadjes. waarvan de Heer zei, nou die vijgenblaadjes moet je maar wegdoen. Ik geef je zelf kleding. De vellen van dieren die ik zelf geofferd heb voor jullie zonde. Of de hoge priester Jozua die met vuile kleren voor God stond. En dat de Heer zegt, doe hem die kleren maar uit en geef hem maar sierkleding. Een statiegewaad. Mensen, wat is toch geweldig dat er in de Bijbel staat dat wij ons mogen bekleden met Jezus. Met Christus zelf. Dat God, ja, dat wij in Christus zijn. Dat wij met hem bekleed zijn. En als God naar mij kijkt, dat hij iemand ziet die volmaakt is in Christus. Kleed je in Christus. En alleen zo kun je God ontmoeten. Toen dat gebeurde. Toen ze hun klederen verwisselden, toen ze zich reinigden, toen ze de afgoden wegdeden. Nou, wat lezen we dan? Kijk u maar in vers 5 van Genesis 35, daar staat, daarna braken zij op en de schrik voor God viel op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. De volkeren om hen heen, die waren zo onder de indruk van dat wat Jacob deed. Weet je, als je je aan God toewijdt, dan blijft dat niet onopgemerkt voor de omgeving om je heen. Daar staat de schrik voor God. Niet de schrik voor Jacob. Niet de schrik voor de zonen van Jacob, maar de schrik voor God. De eerbied voor God. De vrezen voor God. Die kwam als het ware zo omhoog, die werd zo zichtbaar door dat wat Jacob mocht doen. Dat gaat gebeuren om ons leven heen. Als we weten dat we op weg zijn naar onze ontmoeting met God. En weet u, of u dat nou wilt of niet, u bent onderweg. En het einde van uw levensweg is uw ontmoeting met God. Bereid je daarop voor? Ben je er klaar voor om God te ontmoeten? En dan komt Jacob in Bethel. Hij komt in Bethel en het allereerste wat hij doet, dat is niet een huis bouwen, maar het eerste wat Jacob doet, dat is een altaar bouwen voor God. Dit is het belangrijkste. Een altaar bouwen voor God. En weet u dan, dan verschijnt God aan Jacob opnieuw. En dan spreekt God opnieuw tot Jacob. Drie keer wat ik u net vertelde staat er, en God sprak tot Jacob. God liet zien wie hij was. En God zegende Jacob. En God zei niet alleen tegen Jacob, je hebt een andere naam, maar hij noemde hem ook bij zijn naam Israël. En dan zegt God tegen Jacob in vers 11, en God zeide tot hem, ik ben God, de Almachtige. Jacob, ik ben, jij dacht misschien dat jij allerlei dingen kunt doen. Ik ben El Shaddai, God, de Almachtige. En je mag mij vertrouwen. Ik zal je talrijk maken. Ik zal ervoor zorgen dat uit jou volken en koningen, nou we hebben het net van de kinderen gehoord over koning David, uit Israël geboren, maar de grootste koning die uit Israël geboren is, is niemand anders dan Jezus. Ik zal uit jouw koningen doen voortkomen. En dan zien we dat God vaart daarop ter plaatse waar hij tot hem gesproken heeft, en dan zet Jacob daar een grote zuil. U weet dat er pas een obelix gevonden is in Egypte, een gigantische obelix. Nou, zo groot zal die niet geweest zijn, denk ik. Maar Jacob zet er een zuil neer en hij brengt een plengoffer. Een plengoffer, daar heeft Paulus het ook over, dat hij als een plengoffer geofferd wordt. Dat betekent dat Jacob als een plengoffer zichzelf aan God wil wijden. Hij zei, Heer, hier is mijn leven. Hier zijn mijn doen en mijn laten. Heer, ik wil alleen u volgen. Hier is mijn leven. En hij zei, dit is werkelijk Gods huis. Daar wilde God hem hebben. God zei tegen hem in het eerste vers: Jacob, maak je reisvaardig, ga naar Bethel. En wat staat er dan achter? Twee woordjes. Kijken we heel vaak overheen, ga naar Bethel en dan zegt God tegen Jacob en blijf daar. Blijf daar in het huis van God. Blijf daar. En wat doet Jacob? Wat is Jacob hardleers, hè? Want wat staat er in vers 16, hè, in Genesis 35? Toen hij die prachtige ontmoeting gehad heeft, terwijl God gezegd heeft, blijf daar. Wat staat er dan? Daarna braken zij op en gingen verder op. En wat gebeurt er dan? Zijn geliefde vrouw, Rachel, sterft. Zijn zoon, Ruben, heeft gemeenschap met zijn bijvrouw. De ene ramp na de andere ramp voltrekt zich in het gezin van Jacob. Komt jaloezie in het gezin wordt gescheiden, Jozef wordt doodgewaand, er komt hongersnood. God had gezegd, ga naar Bethel en blijf daar. Jezus zei, blijf in mij. Laat je niet weglokken uit Bethel. Die plaats waar je met God kunt zijn. Och, de wereld is zo verlokkelijk. De wereld trekt je zo makkelijk weg bij God vandaan. Maar blijf daar. En dat is de plaats waar Hij jou wil zegenen. Amen. We gaan samen met de Heer danken. Daarna zingen we met elkaar ons slotlied. Mag ik u volgen in dankgebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier op deze feestelijke manier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel voor de liederen die we met elkaar mochten zingen. Heer, dank u wel voor het woord waar we naar mochten luisteren. Dank u wel voor de kinderen die onderwezen werden en de kleintjes die bezig gehouden werden. Heer, dank u wel dat u uw werk voort wil zetten, ook in ons persoonlijk leven. En als we kijken, Heer, naar Jacob, hoe hij zo zijn eigen weg ging, niet met God rekening hield, niet zich afvroeg, Heer, is dit uw weg, is dit uw plan met mijn leven? En van de ene narigheid in de andere narigheid verzeild raakte. Heer, dan wil ik u bidden, wilt u ons helpen om ons te laten leiden door u, zoals we ook begonnen zijn met het lied. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Heer, dat was het eerste lied wat we vanmorgen in de dienst zongen. Laat het zo zijn, Heer, dat we dat ook gewillig zijn om ons te laten leiden door u. En dan wil ik u heel in het bijzonder bidden, Heer, voor onszelf, ons heel persoonlijk leven. Heer, misschien zijn er ook goden in ons leven die niet naast u kunnen staan. Heer, u bent er niet één van. U bent de Allerhoogste God. Heer, maar wilt u ons helpen om de goden, de afgoden uit ons leven weg te doen? En Heer, wilt u die maar aanwijzen? Wilt u ons helpen, Heer, om achter het reinigende bloed van de Heer Jezus te kunnen schuilen? Te mogen weten dat de Heer Jezus zijn bloed heeft laten vloeien voor al onze zonden. Dat we mogen staan in dat nieuwe kleed wat u ons gegeven heeft. Dat we weten ook, Heer, die bruiloftsganger die in zijn eigen kloffie de bruiloftszaal in wilde gaan. En het ging niet. Hij moest het nieuwe kleed, het witte kleed van u aanvaarden. Heer, dank u wel dat we zo u mogen ontmoeten. En ons mogen laten leiden en zegenen door wie u bent. Heer, wilt u met ons meegaan naar huis, ons een hele goede zondag verder geven en ons uw zegen schenken. In Jezus' naam. Amen. We gaan een hele bekende zingen, vroeger de openingstunes van de EO. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. 334 uit de bundel Opwekking. We zingen de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. zullen we heen gaan onder zijn zegen. Zullen we daarvoor gaan staan? Draag deze zegen dan ook uit. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment waarop we Hem mogen ontmoeten en Hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.